Gemeente, u wordt meegedeeld dat morgenavond is er van 7:00 tot 7:30 verkoop van collectebonnen. Volgende week zondag zal in beide diensten dominee P.W.J. van der Toren voorgaan. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 145, het vijfde vers. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. 145, vers 5. Gemeente, wij luisteren eerst naar de tucht en de belofte van de wet des Heren. En daarna zingen wij Psalm 116, het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. 116, het eerste vers, na de lezing van de wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen vindt u in Johannes 5, het vervolg van vorige week. We lezen nu de versen 31 tot het einde van het hoofdstuk 47. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. Johannes hoofdstuk 5, de versen 31 tot en met 47. En dan spreekt de Heere Jezus: indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Er is een ander die van mij getuigt, en ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt, waarachtig is. Gijlieden hebt tot Johannes gezonden, en hij heeft aan de waarheid getuigenis gegeven. Doch ik neem geen getuigenis van een mens, maar dit zeg ik, opdat gij lieden zoudt behouden worden. Hij was een brandende en lichtende kaars, en ge hebt uw lieden voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Maar ik heb een getuigenis meerder dan die van Johannes, want de werken die mij de Vader gegeven heeft om die te volbrengen, dezelfde werken die ik doe, getuigen van mij, dat mij de Vader gezonden heeft. En de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. En zijn woord hebt gij niet in u blijvende, want gij gelooft dien niet, dien hij gezonden heeft. Onderzoekt de schriften, want ge meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben, en die zijn er die van mij getuigen. En gij wilt tot mij niet komen, opdat gij het leven moogt hebben. Ik neem geen eer van mensen, maar ik ken u lieden, dat gij de liefde Gods in uzelf niet hebt. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders, en gij neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Hoe kunt gij geloven, gij die eer van elkander neemt, en de eer die van God alleen is, niet zoekt? Meent niet dat ik u verklagen zal bij de Vader. Die u verklaagt is Mozes, op welke gij gehoopt hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zo zoudt gij mij geloven, want hij heeft van mij geschreven. Maar zo gij zijn schriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? Tot zover de schriftlezing en ook de woorden van onze tekst. In ons gebed, gemeente, willen wij denken aan onze broeder Wielhouwer. Broeder Wielhouwer ligt ernstig in het ziekenhuis en hij is goed aanspreekbaar, maar zijn situatie is ernstig en wij willen hem ook opdragen in het gebed. En het is goed wanneer wij hem persoonlijk thuis ook de Heere zullen opdragen, want zijn situatie is wel ernstig. Laten wij samen bidden. Heerlijke en goedertieren God en Vader in de Heere Jezus Christus. Hoe heerlijk is uw naam. Hoe rijk zijn uw woorden. En hoe groot is het goed dat u weggelegd hebt voor degenen die u vrezen. En hoe groot is het werk dat u gewrocht hebt voor de ogen der mensen. En dat u boven beden en wensen nog zoveel gedaan hebt en doet, ook onder ons. En zo past het ons, Heere, uw grote naam te aanbidden en te loven en te prijzen. Daarvoor hebt u ons ook geschapen, dat wij u zouden loven en aanbidden. En daarom is het gepast uw naam te erkennen voor al het goede wat u ons schenkt, dag in dag uit. Gezondheid en kracht, dat we werk hebben, dat de kinderen, de jongere kinderen weer naar school konden. En de oudere kinderen, al is het wat lastig, toch thuis onderwijs kunnen volgen. Heren, dat we als gemeente hier samen mogen komen, waarbij de meerderheid thuis is en thuis met ons meekijkt of meeluistert. Maar uw woord mag toch klinken. En zo zijn dat toch allemaal zegeningen en weldaden. En dat de meesten van ons nog een goede of redelijke gezondheid hebben. Ja, de grootste meerderheid. Daar willen wij u voor danken, voor uw trouw en voor uw bewaring. Ook voor herstel nadat er ziekte was. Ook het past ons u daarvoor te danken. Voor uw goedheid en uw ontferming. En dat broeder Fink weer thuis mag zijn uit het ziekenhuis. Daar willen wij u voor danken. Dat hij weer thuis mag zijn. En nu wacht alles ook, Heren, op uw zegen, op deze zware behandelingen. Wilt u uw genade hem geven voor zijn lichaam, maar nog meer voor zijn ziel. Dat hij ook in deze weg mag ervaren wie u bent, een God die helpt in nood, ja in alle nood. Wilt u uzelf verheerlijken in zijn leven? Maar dan, Heere, willen wij u ook bidden voor onze broeder Rien Wielhouwer. Heere, hij dorst naar u. Hij heeft één verlangen en dat is u. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goedertierenheid. En dat weet hij. En daar verlangt hij naar, naar uw goedertierenheid. En Heer, u weet hoe ernstig hij is. En hoe hij gehecht is aan zijn lieve vrouw en zijn lieve kinderen en kleinkinderen. Hoe hij met ontroering naar hen verlangt. En Heer, het is in uw hand om hem beter te maken. En mogen wij u vragen, Heere, of u in uw goedheid hem wil laten herstellen. En dat hij weer gezondheid zou mogen terugontvangen. Dat hij adem mag hebben, lucht voor zijn lichaam, maar vooral lucht voor zijn ziel. En zou het zo mogen zijn, Heere, dat uw naam verheerlijkt wordt in een getuigenis van zijn lippen, van uw goedheid. En dat hij uw naam groot mag maken. Heere, zoudt u hem in uw barmhartigheid nog willen sparen? Alles ligt voor u open. En tegelijkertijd zijn wij kleine mensen. En wij weten niet wat goed is. Wij bidden u boven alles of u uw genade wil verheerlijken in het leven van onze broeder. Dat hij uw nabijheid mag smaken. Want uw nabijheid is beter dan het leven. Heere God, verheerlijk uw naam in zijn leven. Geeft u hem kracht in de nachten waarin die zo lang kunnen duren. En overdag in zijn moeite. We bidden u ook voor zijn vrouw, voor Nel. Heer, het is ook zwaar voor haar. Ontferm u over haar. En Heere, zijn kinderen, gedenk hen, Heere. Nu zij ook met zorg vervuld zijn. Zoudt u nog uitkomst willen geven en uw genade betonen. Maar boven alles, Heere, verheerlijk uw grote naam. En wil lijden opdat, ja, eenmaal uw naam zonder zonde verheerlijk mag worden. Uiteindelijk moet dat toch het doel zijn van ons aller leven. Zoals we hier allemaal zijn in de kerk. Want Heer, al kleven wij aan dit leven, er is iets beters wat wij niet genoeg beseffen. En dat is in uw tegenwoordigheid te zijn. Laat dat ook het reisdoel mogen zijn voor ons allen. Voor jongeren, voor kinderen, voor ouderen. Dat we ons ogen gericht mogen hebben op u. Dat wij vreemdelingen op de aarde mogen zijn. Die verlangen naar een beter vaderland, waar u bent. Ja, geef dat dat het doel van ons leven mag zijn. En dat wij zo, te midden van alles wat ons bindt, en met te midden van alles waar we onze verplichtingen aan hebben en de liefdesbanden die er zijn, Heere, leer ons uw liefde hebben boven alles. Zo zullen we werkelijk getroost zijn in het leven en in het sterven. En zo zullen we ook altijd goede moed mogen hebben, omdat u leeft. En niets kan uw volk scheiden van uw liefde. En daarvoor, Heere Jezus, hebt u zo verschrikkelijk geleden. Geleden aan het kruis. Geleden tijdens het verhoor. Geleden tijdens de bespottingen en de arrestatie. Maar geleden daarvoor, toen uw eigen volk u niet wilde geloven. En de geestelijke leiders van het volk u niet wilden aanvaarden. En u met groot geduld aan hen hebt uitgelegd wie u bent. En toch wilden zij u niet geloven. Met zoveel tekenen die u gedaan hebt. Ze wilden u niet geloven. O Heere, wat is ons hart toch hard. O, wij bidden u. Verbreek onze harten, want wij zijn van nature niet beter. Wil met uw geest en woord alle menselijke bedenksels wegslaan en eigen gerechtigheid aan stukken breken, dat wij allemaal in onszelf alleen maar als een arme zondaar voor u terechtkomen, om van u alleen alles te verlangen, te verwachten. Heere God, wil zo in genade op ons neerzien en wil zo de dienst van vanmorgen bekronen met uw aanwezigheid, dat de woorden die u gesproken hebt, die diepe woorden, die voor ons vaak moeilijk zijn om te doorgronden, maar die horen bij uw openbaring. Laten, Heere, deze woorden opnieuw mogen klinken in onze harten, tot bekering, tot verheerlijking van uw naam. Gedenk ons als we thuis meeluisteren. Heere, laat de gewijde aandacht mogen zijn. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, u kunt nu thuis uw gaven geven voor de Heer en zijn dienst. In de kerk kan dit bij de uitgang. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte voor de renovatiekas. De Heere zegene u en uw gaven. Laten wij zingen Psalm 40, vers 8. Psalm 40, vers 8. Geliefde gemeente, de Heere handelt met zijn volk in de weg van het geloof. Dus niet in de eerste plaats het voelen of ervaren, al hoort dat er wel degelijk bij. Maar soms kan het zo zijn in het geestelijke leven dat er zo weinig gevoel is. En dat alles donker kan lijken. Maar dan kan het geloof nog steeds zeer actief zijn. En zo wordt het geloof ook gelouterd en geoefend. Geloven stijgt boven alles uit. Het geloven, het gehoorzamen. Het luisteren naar zijn stem. Ook al wandelt dat volk in de duisternis en heeft het geen licht. Het luistert naar de stem van zijn knecht, de Heere Jezus. Dat is het geloof. En zo handelt de Heere. Dat kan ook een troost zijn wanneer iemand aangevochten wordt en eigenlijk zo weinig voelt en zo meer zou willen ervaren. De Heere weet dat ook. En de Heere schenkt dat op zijn tijd. Maar juist wanneer er niets gevoeld wordt en zo weinig ervaren wordt, juist dan blijkt het geloof. Nochtans zal ik hopen op de Heere. En het ongeloof, dat is verschrikkelijk. Want door het ongeloof gaat de mens verloren. Het is niet zozeer om zijn zonden dat een mens verloren gaat, maar om het ongeloof. Want de Heere Jezus, de Heere God, bedekt de zonden door het bloed van zijn Zoon. En zo roept hij ons in het verbond. We hopen dan vanavond meer over na te denken als we doorgaan met de Heidelbergse catechismus. Maar de Heere wil ons aanzien in zijn Zoon, in het bloed van zijn Zoon. En daarom gaat de mens niet verloren vanwege die zonden en het zondig hart, maar hij gaat verloren vanwege het ongeloof. Dat hij zich niet gewonnen wil geven en niet wil luisteren en niet wil gehoorzamen en niet wil zien op de Heere. En de Heere uit zijn leven weghoudt en voor onszelf willen leven en onszelf willen handhaven. En onszelf willen wijsmaken dat allemaal wel goed is in ons leven. Eigen gerechtigheid. Nou, zo waren de Joden, de Joodse geestelijke leiders van het volk, dat arme volk, dat zulke geestelijke leiders had. Ze waren vol ongeloof en vol eigen gerechtigheid en ze wilden niet luisteren naar de Heere Jezus. Ze hebben zich steeds tegen de Heere Jezus verzet. Het verzet begint nu al sterker te worden. Het gaat straks uit, loopt uit op het lijden, op het verhoor, op de valse beschuldigingen, op de bespottingen en de kruisiging. En straks nog de leugen die verspreid zal worden onder het volk dat zijn discipelen zijn lichaam genomen hebben. Het verzet, en dat is ook lijden voor de Heer Jezus, steeds tegen hen moeten spreken die met hun harde gezichten en hun koude blikken hem aanzien. Terwijl de Heer Jezus zoveel goede tekenen gedaan had. Dat was ook lijden voor de Heer Jezus. Heel het evangelie is eigenlijk een lijdensgeschiedenis. Want u weet wat er gebeurd is hier juist in Johannes 5, in dit prachtig hoofdstuk, het eerste gedeelte, over de genezing van die man die daar 38 jaar waarschijnlijk gelegen had aan Bethesda, Bethesda, wat betekent eigenlijk Bethesda? Beet, dat is huis, hè, Bethlehem, huis van het brood. En Bethesda, Bet is huis van de uitstortingen. Want er kwam water bijeen, het stortte zich uit in die vijver. Het wordt ook wel eens gezien dat Bethesda ook gezien kan worden als dat Esda als barmhartigheid. Dan zou het huis van de barmhartigheid zijn. Maar in ieder geval, de Heer Jezus is daar geweest en heeft zijn barmhartigheid getoond. En heeft een heerlijk teken gedaan. Dat die 38-jarige man, of die 38 jaar verlamd was, waarschijnlijk van zijn jeugd af aan, dat weten wij niet. Hij werd genezen. En de Joden zijn boos. Want in hun ogen is dat werk. En je mag geen werk doen op de Sabbat. En een Sabbatschender die moet gedood worden. En dan legt de Heer Jezus hen uit. Met veel geduld. Ik heb de Sabbat niet geschonden. Want mijn Vader werkt ook op de Sabbat. Onderhoudt het leven. En ik heb hetzelfde gedaan als mijn Vader. En toen werden ze helemaal boos. Want hij maakte zich gelijk aan God. En in de wet staat godslastering, doodstraf. Dus de Heer Jezus moet dood. En dan gaat de Heer Jezus hen uitleggen wie hij werkelijk is. En hoe de gemeenschap er is tussen God en de Vader. En zo heeft hij hebben wij vorige week gezien, uitgelegd in het voorgaande, die gemeenschap die er is tussen de Vader en de Zoon. Hij heeft hen uitgelegd het oordeel van de Vader, dat wordt overgegeven aan de Zoon. En ook dat de Vader het leven geeft, hij onderhoudt het leven, maar de Zoon geeft ook het leven. Zo heeft de Heer Jezus hen willen uitleggen hoe de Vader en de Zoon samen eén zijn, opdat zij toch zouden geloven dat hij de Messias was. Maar ze geloven niet. En nu gaat de Heer Jezus nog verder uitleggen. En daar, dat zien we van vanmorgen, het getuigenis van Jezus aan de Joden. Dat is thema voor de preek. Onderwerp, zo kunt u het samenvatten, het getuigenis van Jezus aan de Joden. En wij letten op het onderwijs van Jezus, het ongeloof van de Joden en het onderzoek van de schriften. Dus het getuigenis van Jezus aan de Joden. Wij letten op het onderwijs van Jezus. Het ongeloof van de Joden en het onderzoek van de schriften. Dus wij zien hier het vervolg van dit indringend gesprek tussen de Heer Jezus en de Joden. De Heer Jezus geeft hen duidelijk onderwijs vanuit het woord van God. Hij verwijst steeds ook naar het Oude Testament. Ze krijgen onderwijs. Als die Joden maar willen luisteren. En gemeente, dan kunnen we gelijk de vergelijking trekken. Wij ontvangen ook onderwijs uit het woord van God. En nou gaat het erom dat wij ook willen luisteren. Niet alleen nu in de kerk. Niet alleen thuis, maar ook persoonlijk luisteren naar zijn stem. Als u persoonlijk luistert, kunt u nog iets herlezen wat u gelezen hebt. En erover mediteren en nadenken. Luisteren. Dat is onze roeping. We luisteren naar zoveel mensen. We moeten eerst luisteren naar hem. In de stilte, spreek, Heere, want uw knecht hoort. Nou, zo moesten die Joden ook luisteren. En dan laat de Heere Jezus zien hier en in andere gedeelten steeds getuigde de Heere Jezus de waarheid. Hij gaf zijn eigen getuigenis, hij getuigde van zichzelf. De Heere Jezus heeft het zo vaak gezegd en zijn getuigenis is waar. Ik ben de goede herder. Ik ben het licht der wereld. Ik ben het brood des levens. Ik ben de opstanding en het leven. En zo getuigde de Heere Jezus van zichzelf. En hij moest dat ook doen. Want hij moest zichzelf openbaren aan het Joodse volk. Hij kwam om de verloren schapen van het huis Israëls te redden. Maar de Joden willen daar niet voor buigen. Zij zeggen steeds, wanneer iemand iets van zichzelf zegt, dan is dat niet waar. En daarom staat hier in vers 31, indien ik van mijzelf getuig, mijn getuigenis is niet waarachtig. Nou, het getuigenis van de Heere Jezus is wel waarachtig. Hij is de waarheid. Hij geeft getuigenis aan de waarheid. Maar waarom zegt de Heere Jezus dit hier dan? Als ik van mijzelf getuig, dan is mijn getuigenis niet waarachtig. Hij past zich aan deze Joden. Jullie zeggen, als ik van mijzelf getuig, dan is mijn getuigenis niet waarachtig. En daarom gaat de Heere Jezus zeggen, goed, er zijn anderen die van mij getuigen. Luister dan naar hen. En dan gaat het hier vooral om een getuigenis van God de Vader. Maar eerst wijst de Heere Jezus op het getuigenis van Johannes de Doper. En Johannes de Doper heeft duidelijk gezegd dat de Heere Jezus het Lam Gods is. En dat de Heere Jezus na Johannes de Doper zou komen. En de Heer Jezus heeft in feite geen getuigenis van mensen nodig. Ook niet van Johannes de Doper. Hij was niet afhankelijk van Johannes de Doper. En daarom zegt hij in vers 34, ik neem geen getuigenis van een mens. Maar dit zeg ik, ik wijs nu op Johannes de Doper, opdat gij lieden zou behouden worden. Als je mij niet gelooft, geloof dan Johannes de Doper. Opdat je toch tot behoud zou komen, dat je tot bekering zou komen, dat je tot waarachtig geloof zou komen. Want de Heere Jezus wil dat zij behouden worden. Zo biedt hij zichzelf aan en wijst hij naar Johannes de Doper. Maar de Heere Jezus zegt tegelijkertijd, ik ben niet afhankelijk van enig mens. Ik neem geen getuigenis aan van een mens, zo van dat heb ik nodig, nee. En Johannes was er toen ook al niet meer. In vers 35, hij was een brandende en lichtende kaars, een olielampje. En gij hebt u voor een korte tijd in zijn licht willen verheugen. Johannes is er nu niet meer. Hij was al gedood door Herodes. Maar de Heere Jezus getuigt van hem dat hij een getrouwe getuige was. Hij was getuige van de waarheid. Hij was een licht en hij scheen op Christus. Inmiddels was Johannes al gevangen gezet en gedood, terwijl er niemand naar hem omgekeken had. Niemand hem verlost uit de gevangenis. En toch vergat de Heere zijn trouwe voorloper niet. De Heere Jezus eert hier Johannes de Doper. En geeft een goed getuigenis van Johannes de Doper. Die toen al in de hemel was. In heerlijkheid. Maar Johannes de Doper was aan het einde van zijn leven vergeten door mensen. Zo zijn er ook vandaag mensen die vergeten zijn door mensen. Kinderen van God die vergeten zijn door mensen. Die misschien in eenzame opsluiting zitten. die misschien in kampen zijn. Maar de Heere Jezus vergeet hen niet. Als mensen niet naar u omzien, dan ziet de Heere nog naar u om. Hij weet wie u bent. De Heere kent al de zijnen. U die op hem hoopt. U die hem nodig hebt als uw verlosser, als uw zaligmaker, als uw redder, als uw kracht en als uw steun in het leven. Want zonder hem kunt u niets. Al uw tranen zijn in zijn fles. En hun namen staan gegraveerd in zijn handen. En de Heere zal eens in het openbaar voor alle mensen hen eren die op hem gehoopt hebben. Ook al waren ze veracht in de wereld. Christus eert hen. En daarom kan David ook zeggen, dat hebben we gezongen zojuist. Schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Ook al lig je in benauwdheid op een ziekenbed in het ziekenhuis. Schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Maar nadat de Heere Jezus op Johannes de Doper gewezen heeft, wijst de Heere Jezus ook op een ander getuigenis. En dat wordt gevormd door de werken die hij deed. Met andere woorden, als jullie Joden mij niet willen geloven, en je wilde Johannes de Doper ook al niet geloven, geloof dan de werken die je ziet. De werken zijn alom, overal voor je aanwezig. Een 38-jarige kreupele man, genezen. En nog vele andere tekenen. Johannes zal later schrijven in zijn evangelie, er waren zoveel tekenen die de Heere Jezus deed, dat zelfs de wereld kan de boeken niet bevatten als het allemaal opgeschreven moest worden. Zoveel tekenen om te laten zien dat hij de Zoon van God was. Maar dan komt de Heere Jezus tot de werkelijke getuige, waar hij wel eer van neemt en waar hij wel op steunt. De werkelijke getuige wat hij wel nodig heeft, dat is het getuigenis van zijn Vader in de hemel. En daar wijst de Heere Jezus op in vers 32. Er is een ander die van mij getuigt. En ik weet dat de getuigenis welke hij van mij getuigt waarachtig is. En wat is die andere getuige? Dat is God de Vader. Wanneer heeft God de Vader getuigd van zijn Zoon? Op verschillende wijzen. Kunt u gelijk denken aan de stem die er was. Uit de hemel. Toen God de Vader in het openbaar sprak. Daar in het land Israël bij de Jordaan klonk de stem van God de Vader. Gij zijt mijn geliefde Zoon. In de welke ik mijn welbehagen heb. En het was een citaat uit het Oude Testament, dat deze de knecht des Heren was. En later is het vaker gebeurd. En dan zegt de Heer Jezus, die stem was om uwentwil. Ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. Die stem is er om u, zegt de Heer Jezus. Een bewust spreken in overeenstemming met het gehele woord van God. En daarnaast, naast dit openbaar spreken, is er ook het spreken van God de Vader door zijn geest in het hart. En dat noemen wij het inwendig getuigenis van God in het hart. En dat hebt u als u het woord leest. Dan ziet u, dan weet u. Dit is de waarheid. Hoe weet je dat? Omdat het getuigt in je hart. Dat is een getuigenis van God in het hart. Dat deze woorden de waarheid zijn. Bijvoorbeeld 1 Johannes 5 vers 9 spreekt daarover. Dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Die in de Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zichzelf. Maar vooral zien wij het getuigenis van God de Vader in het Oude Testament. Steeds getuigde God de Vader dat zijn Zoon de zaligmaker was. Dat hij gezonden zou worden om zondaren zalig te maken. En letterlijk is het vervuld in de Heere Jezus wat in het Oude Testament beschreven werd. De Farizeeën was het al bekendgemaakt. Ruim 30 jaar hiervoor dat in Bethlehem. Dat daar de zaligmaker geboren was. Maar ze hoorden het van vreemdelingen. En ze hebben er niet naar willen luisteren. Maar steeds de profeten, wat ze namens God moesten spreken, werd vervuld. Lammen wandelen, kreupelen wandelen en blinden ontvangen het gezicht en melaatsen worden gereinigd en armen ontvangen het evangelie. Ze hadden het zo kunnen zien. Maar ze hebben niet willen luisteren. Hoe is het met ons, gemeente? Wij weten het ook allemaal zo goed, de Bijbel. Ja, dat wisten die geestelijke leiders ook. Die kenden het Oude Testament wel uit hoofd. Maar ze geloofden niet in de Heere Jezus. Ze zaten wel heel mooi in de synagoge. Ze zaten heel mooi in de tempel. De vooraanzittingen. Maar ze geloofden niet. En wij dan? Wij krijgen ook vele getuigenissen. Wij kunnen ook luisteren naar getuigenis van Johannes de Doper. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En als u dat leest, hoort, dan is het als ware dat u erbij staat wanneer Johannes dat sprak. En dan al de wonderen, al de tekenen. U bent erbij. Als u ziet hoe Lazarus uit het graf kwam. En u ziet hem voor u, ingezwachteld in doeken. En dan schuifelt hij naar buiten, omdat hij tegengehouden wordt door al die doeken. En de mensen zijn verbaasd en u leest het. En het is alsof u erbij staat. Wij zien ook die tekenen, beschreven in het woord. En dan het Oude Testament. Hoe meer u erin leest, hoe meer u ziet. Het is vervuld in de Heere Jezus, de profeten, de wetten, de offerdienst, de voorzeggingen, de psalmen, het hooglied. Het spreekt alles over de Heere Jezus Christus. Kent u hem persoonlijk in uw leven? Hebt u geleerd diep voor hem te buigen? Hebt u het al voor hem uitgesproken dat uw leven geen zin heeft als hij er niet middenin staat? Hij moet ons leven bepalen. Hij moet ons leren wandelen naar zijn wil. Wil het ooit goed met ons aflopen? is Hij alles voor u geworden. Uw zaligmaker. Want straks liggen we allemaal op een ziekbed. Straks moeten we allemaal dit leven verlaten. En dan? Dan denken we niet meer terug aan de positie die we hadden in het maatschappelijke leven. Dan denken we ook niet terug aan geld of goed. Dan zien we de eeuwigheid voor ons. Wat baat het een mens? Zo hij de gehele wereld won en hij leed schade aan zijn ziel. Daarom gelooft het evangelie. En zoek deze zaligmaker. En spel zijn woorden. En laat Hij voor u alles mogen zijn en betekenen. En roep Hem aan. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. Want wij hebben gemeenschap met Christus nodig. Hij in u en u in Hem. Met minder kunt u niet toe. Want dat geloof in Hem is loslaten van onszelf. Ons uitleveren aan Hem. Om u moet alles gaan in mijn leven. Maar dan gaan we verder en zien we ook het ongeloof van de Joden. Want zij lazen wel het Oude Testament, maar ze geloofden de woorden niet. En dat gaat de Heer Jezus verder uitleggen. Hij gaat hen ontdekken aan hun zonden. Het was een ontdekkende prediking, maar ze wilden er niet voor buigen. Want dan gaat de Heer Jezus aanwijzen waar het verkeerd ligt bij die Joden. Terwijl ze eigenlijk niet naar hem willen luisteren, maar de Heer Jezus legt het hen haarscherp uit. Het is zijn plicht om het hen uit te leggen. En hij wil het doen. Ook al luisteren ze niet. Want in vers 37, de Vader die mij gezonden heeft, die heeft zelf van mij getuigd. Gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. In het Oude Testament rijst voor ons op de gedaante van God, wie Hij is, hoe Hij is. En daarin horen we de stem van God tot ons spreken. Die Joden, zegt de Heer Jezus, hebben nooit deze stem gehoord. Hebben ook nooit zijn gedaante gezien. Terwijl ze het Oude Testament lazen, herkenden ze niet dat het God was. Ze hadden wel allemaal over Mozes, maar niet over God. En door hun ongeloof onthielden ze ook de woorden van God niet. En hebben ze dat woord van de Heere niet in hun hart bewaard als een schat, hebben ze niet overdacht. Vers 38, en zijn woord hebt gij niet in uw blijvende. En dat blijkt omdat u niet gelooft hem die God gezonden heeft. Ze geloven niet in de Zoon van God die van God gezonden is. En daaruit blijkt dat ze het woord van God niet eens aanvaarden. Het woord van God is voor hen gesloten. Je kunt in de kerk zitten. Misschien jarenlang. En dat het woord van God gesloten voor je is. Omdat je niet de consequentie wil trekken. Omdat je niet jezelf gewonnen wil geven. Omdat je je verzet. En het woord niet wil aannemen. Zo zijn de mensen in de kerk die verloren zullen gaan. Omdat ze het woord van zich afsluiten. Ze hebben Gods gedaante niet gezien, zijn stem niet gehoord. Het woord blijft niet bij hen. laat dat toch van niemand van ons gelden. Want we kunnen het woord van God in onze handen hebben, maar niet in onze harten. Hoe komt dat dan? Omdat we het niet goed lezen en niet goed overdenken en niet goed de consequentie daarvan trekken en niet daarmee naar de Heere toe gaan en dat we zijn woord veranderen in een gebed. Zo blijft de Heere buiten ons. En hoe meer we dat doen, hoe harder ons hart wordt. Daarom is het zo rijk om in de jonge jaren de Heere te leren kennen. In de jonge jaren dat je het woord onderzoekt om behouden te worden. Want dan zal God zich niet onbetuigd laten, maar zeker tot je spreken. De Joden, waar hoopten zij op? Op Mozes, daar hadden ze het altijd over. Daar maakten ze zichzelf groot mee. Wij zijn dienaars van Mozes, de middelaar van het Oude Testament. En steeds waren ze bezig de wetten van Mozes te onderschrijven. Maar het zwaarste van de wet van Mozes, dat deden ze niet. Dat was de liefde. Maar de Heer Jezus zegt, als u echt de woorden van Mozes zou geloven, dan zou u mij ook geloven. Maar u gelooft de woorden van Mozes niet. En daarom gelooft u mij niet. En de Joden, ze dachten dat in het oordeel Mozes voor hen zou bidden. Hun hoop is op Mozes, hun middelaar. Mozes bad toch voor het volk Israël. En het volk Israël werd gespaard. En straks zal Mozes voor ons bidden. Maar het zal een ijdele hoop zijn. Want Mozes sprak over de Heere Jezus. En dat hadden de Joden nooit gezien. Mozes sprak over de Heere Jezus in de wetten. Dat wees allemaal heen naar Christus, de reinigingswetten, de heiligingswetten. En de offerdienst, het bloed moest vloeien op één bepaalde plaats, niet overal, één bepaalde plaats. Want straks gaat de Heere Jezus op één bepaalde plaats zijn bloed storten en nergens anders hoeft dat of mag dat of kan dat meer gebeuren. En de Heer Mozes wees de Heere Jezus aan als het zaad van de vrouw. Hij zou de kop van Satan vermorzelen. Hij was het zaad van Abraham. En Mozes sprak over een profetie dat er een profeet zal komen, net als ik. Dien zult gij, naar hem moet gij luisteren. Hij wees heen naar Jezus. En waarom was hij net als Mozes? Omdat Mozes rechtstreeks contact had met God. Hij was een middelaar. De Heere sprak tot Mozes en Mozes sprak tot het volk. En de Heere Jezus, hij sprak tot God, God sprak tot hem en de Heer Jezus sprak tot het volk. Daarop ziet het dat hij net als Mozes was. En zo staat de Heer Jezus voor deze Joden. Maar de Joden wilden hem niet. Dat is ook lijden. En waarom wilden ze hem niet? Omdat ze geen liefde tot God hadden. Ze waren trots en hard. Ze hadden het zo goed geschoten met zichzelf. Ze zagen op iedereen neer. Op de Samaritanen, op de heidenen, op het volk der Joden dat de wet niet kent. En ze zagen op elkaar neer. Zo leefden ze. Maar het gebed van Psalm 51... of van Psalm 6 hadden ze nooit leren bidden. Nooit zondaar geworden voor God. Ook al getuigt Psalm 14 en Psalm 53 dat er niemand is die goed doet, daar hadden de Joden nooit gelezen. Ze voelden zichzelf zo goed. En weet u, wij hebben ook zo'n hart. We kunnen onszelf ook nog zo rechtzinnig vinden en zo goed vinden en zo trouw vinden. Eigenlijk zijn wij toch heel goed. We horen bij een goede kerk en heel anders dan de andere mensen die niet naar de kerk gaan. Gemeente, daar moeten we van bekeerd worden. We zijn zondaren voor God. Ik, u. En zo komen we in de armoede terecht voor God. En dan word je gunnend voor een ander. En dan bid je de Heer dat zijn koninkrijk mag komen. Door de kerken heen, door de landen heen. En dan wordt het een wonder dat God nog naar je omzag. Terwijl je op het vlakke des velds neerlag. Hulpeloos. Waarom is het als u de Heer mag kennen dat dat zo is? Omdat God u voorbij kwam. Hij is altijd de eerste. Als het aan mij gelegen had, dan stond ik hier niet. Was ik ook nooit dominee geworden. Was ik de ondergang tegemoet gegaan. Dus enkel genade. En daarom is er hoop. Omdat hij de eerste is en de laatste. Omdat hij eeuwige armen heeft. En hij blijft dragen. Het is trouw aan wat hij ooit beval. En daarom kunnen we zalig worden. Om hem. Niet om onszelf. Laat ons maar diep verootmoedigen. En medelijden hebben met andere mensen die de Heer niet kennen. En proberen een goed woord voor hen te spreken. Dat ze niet van ons zouden zeggen dat zijn ook kerkmensen. Oh nee, nooit. Dan wordt de naam Gods gelasterd om onzentwil. Maar dat we in de armoede, in de kleinheid, in de geringheid, in het gebrek voor God terechtkomen. En tegelijkertijd maar heel goed beseffen dat God al het goede ons geeft. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Zelfs in de moeilijkste omstandigheden. En daarom behoren wij hem lief te hebben. Niet alleen omdat hij het goede geeft. Maar omdat hij God is. Omdat hij te lieven en te loven is boven alles. En daarom, gemeente, laten we ons leven lang blijven bidden. Heere, leer mij u lief hebben. Dat hebben we nou steeds weer nodig. Maar door de liefde komt er overgave. Wordt u op hem gericht. Wordt u gunnend. Het wordt alles gedragen door de liefde. En dat hadden die Joden nou niet. En die Joden waren nota bene ook nog zeer bereid om mensen te volgen. Maar niet de Heer Jezus. En ieder die zich uitgaf voor een Messias, die wilden ze nog wel goed naar luisteren. Er waren verschillende van die mensen toen. Uit de geschriften van Josephus, die oude Joodse geschiedschrijver, die boeken hebben we nog, kun je daar even wat nalezen. En daarna, op heel dramatische wijze, gebeurde dat in het jaar 132 en iets daarvoor al, stond er een man op, hij heette Bar Kochba. En de belangrijkste rabbi van die dagen, dat was rabbi Akiba, die wees hem aan. Hij is het. Een ster zal uit Jacob opgaan, zei Bileam. En deze Bar Kochba, die is het. En het hele volk stond achter hem. En een opstand tegen de Romeinen. Het heeft geleid tot een verschrikkelijke bloedbad. En de Joden moesten toen weg uit Jeruzalem. Ze mochten niet meer in Jeruzalem wonen. In 70 was het al gebeurd bij de verwoesting van de Romeinen. Maar in 132 zijn ze weer in opstand gekomen. En toen zeiden de Romeinen, nu is het uit. Joden weg uit Jeruzalem en je komt er niet meer terug. Toen zijn honderden jaren geen Joden meer geweest in Jeruzalem. Een voorbeeld dat ze mensen willen volgen. Maar mij wilt u niet volgen. vers 43. Ik ben gekomen in de naam mijns vaders en ge neemt mij niet aan. Zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. Ze geloofden niet. En waarom wilden ze niet geloven? Het was een zaak van eer. En dat is nog steeds zo. Voor eer, om door de mensen gezien te worden, zullen we vasthouden aan bijbelkritische theorieën. Om gezien te worden door de mensen. Om mee te spreken in het theologisch bedrijf. Hoe kunt gij geloven, vers 44... Gij die eer van elkander neemt en de eer die van God alleen is, niet zoekt. Ze waren gebrand op de eer van mensen. De fariseeën wilden zo graag in aanzien staan. Hoe velen vandaag niet. Misschien hebben wij er ook wel last van. Dat we meer bezorgd zijn wat God wat de mensen van ons denken. In plaats daarvan dat we bezorgd zijn, Heere, wat denkt u van mij? Maar we gaan verder en we zien het laatste is ook het onderzoek van de schriften. Want we zagen al dat de schriften getuigen van de Heere Jezus, maar dat de Joden hem niet daarin herkend hebben. In vers 39 spreekt over het onderzoek van de schriften. Dat die Joden altijd bezig waren de schriften te onderzoeken. En dat woord voor onderzoeken betekende nauwkeurig onderzoeken en lezen. Precies nagaan. En de tragiek van dit alles was dat er een bedekking was voor de ogen van deze Joden. Dat ze de schriften nooit begrepen hebben. Zij meenden het eeuwige leven te verkrijgen. Hoe krijg je dat? Door de wetten te onderzoeken en door de wetten veilig te stellen en altijd bezig te zijn met die wetten van Mozes. En als we dat nou maar heel goed doen en heel precies doen, dan krijgen we het eeuwige leven. En dan zal Mozes ons straks ook vrijspreken. En ondertussen weigeren ze te geloven en te luisteren naar de Heere Jezus. Terwijl alleen het eeuwige leven in de Heere Jezus te verkrijgen is. Ze begrepen niet dat Christus het leven is. Ze wilden niet tot hem gaan. En zo, gemeente, weten wij wel de weg. Hoe krijgt u het eeuwige leven? Door tot Christus te gaan. Komt herwaarts tot mij. Zo ontvangt de mens rust, eeuwige rust, de rust die er overblijft voor arme zondaren die tot Christus vluchten. Komen tot hem, gij wilt tot mij niet komen, zegt de Heere Jezus. Want het komen tot de Heere Jezus veronderstelt een zeker begrip dat hij het is. Ook al begrijpt u niet alles, dat doen wij geen van allen, maar toch dat u weet, hij is het, Jezus alleen. En dat wij zondaren zijn en dat hij alleen het eeuwige leven heeft. En zo komen we tot de Heere Jezus met ons verstand, want we weten, hij heeft de dood overwonnen. Hij is het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat weten we met ons verstand. Maar daarna is ook een komen tot de Heere Jezus met de wil. Heere, neem mijn leven en verbreek mijn onwil. En neemt u mijn leven over. En dan is ook een komen met het gemoed, met je gevoel, met liefde. Met verlangen, met dorst tot hem. Maar velen komen niet, omdat zij het niet willen. Het leven wordt hen aangeboden, maar ze weigeren. En waarom weigeren ze? Omdat ze heel precies diep in hun hart voelen dat als ik hiervoor moet buigen, dan moet ik mezelf loslaten. Dan moet een ander zeggenschap hebben over mijn leven. En dat wil men niet. Daarom is er geen liefde, geen onderzoek van de schrift. En wat een zegen dat wij de schriften hebben, gemeente. Dat wij het leven mogen zoeken en vinden in de Heilige Schrift. En zo mag u tot hem komen. De Joden deden dat niet. En dan moeten we denken aan Jeremia 2, vers 13. Mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springaarde van het levend water, hebben ze verlaten. Om voor zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken die geen water houden. Dat is nou de mens. Ook de godsdienstige mens. Was in de tijd van Jeremia zo. Dat was in de tijd van de Heer Jezus zo. En dat is nog zo. Ze willen niet de frisse, levende wateren van Christus hebben. Maar ze houden zichzelf bakken uit die gebroken zijn, die geen water kunnen bevatten. Zo werd het levend manna hen aangeboden. Het levend water werd hen aangeboden. Maar ze weigerden. Een stuk tragiek. Ze zijn verloren gegaan, tenzij zij behoort hebben tot die grote scharen van de priesters die later toch tot geloof kwamen. Uit Handelingen 5. Maar anders zijn ze zeker verloren gegaan. Want de Heer Jezus zegt, onderzoek de schriften. Zij getuigen van mij. Onderzoeken. Zoals goudzoekers zoeken naar goud. Ze hebben ze in Canada ook naar goud gezocht. Langs waterstromen hebben ze in die rivierbeddingen en in zo'n mijn hadden ze allemaal erts halen ze eruit. En dan gingen ze dan wassen in water. En dat goud was zwaarder en dat bleef op de bodem zakken. En steeds liet ze wat aarde eruit en steeds maar kijken of ze paar kleine, minuscuultje grammen goud konden vinden. Ja, we hebben weer wat gevonden. En dan halen dat voorzichtiger uit en stopt in een zakje. En dan, waar zijn ze mee bezig? Zo moeten wij de schriften onderzoeken. Lezen wat u daarin vindt. Waarom staat die bijzin daar? Wat wil de Heere daar nou mee zeggen? Hoe verhoudt dat zich tot dat vers? En dan ga je zoeken. En dan wordt beloond. Want u vindt goud. Goud dat blijft tot het eeuwige leven. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 95... het vierde vers. Laten wij bidden en danken. O Heere, heb dank dat u uzelf geopenbaard hebt in uw woord. Heb dank, Heere Jezus, voor uw groot geduld met die Joden. Maar ook heb dank voor uw groot geduld met ons. O Heere, neig onze harten. Ja, Heere, trek ze tot u. Schud ons heen en weer, Heere, opdat we tot ons verstand komen en dat we het leven buiten onszelf gaan zoeken in u. Dat we behouden zullen worden. Want Mozes zal ons niet behouden. Mozes zou die Joden aanklagen op die grote dag. Heere Jezus, u alleen bent het behoud. Heere, wij bidden u, bekeer ons tot u. En leer ons in uw wegen te gaan. En dat steeds weer opnieuw. Met al de verschillende fasen van het leven waar een mens doorheen gaat. Heere, laat er steeds het oog gericht mogen zijn op u. Heere, verheerlijk zo uw naam in ons leven. Dank u voor wat u gaf vanmorgen. Wil de naprediker zijn. Gedenk ons deze dag verder, de zondagschool vanmiddag. En ook vanavond de eredienst weer. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 68, vers 17. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.